Geleden hadden we altijd twee kerkdiensten op een zondag. Nou, dat hebben we niet meer, maar die ene die is wel wat langer dan vroeger. Want als jullie het goed vinden, ga ik nog wat uit de Bijbel lezen en daar eens bij zeggen, wat we dan een preek noemen. We lezen uit Johannes 4. Jan heeft al heel wat gezegd over die geschiedenis. Ik lees dat voor uit een eigen vertaling die een beetje parafraserend is. Dus dan krijg je gelijk ook wat achtergrondinformatie erbij. Dick, vind je het goed als ik hem zelf klik? Johannes 4. Het is warm. Midden op de dag zit Jezus bij een bron. Hij rust even uit. Zijn vrienden doen boodschappen in de stad. In de afgelopen dagen hebben ze heel wat mensen gedoopt. En nu zijn ze op reis van het zuiden naar het noorden van het land. En daarvoor moeten ze door de provincie Samaria heen. Laat straks wel even een kaartje zien. Vanuit de stad, Sichar, komt er een vrouw naar de bron om water te scheppen. Waarom doet ze dat midden op de dag als het zo heet is? Wil ze andere vrouwen uit de stad ontlopen? Wordt er misschien over haar geroddeld? Kijk haar nou, zij heeft steeds een ander vriendje. Maar nu zit daar ineens een man bij de bron. En hij vraagt ook nog wat. Een Joodse man die praat met een Samaritaanse vrouw. Dat is vreemd en eigenlijk dubbel vreemd. Want Joden en Samaritanen gaan niet met elkaar om. En mannen praten in het openbaar niet met vrouwen. Maar Jezus vraagt zomaar, krijg ik ook wat water? Ik heb dorst. Ik heb dorst. Geel. Gearseerd. Dat is het kernwoord. De vrouw schrikt. En dat vraagt u als Joodse man aan mij? Jezus zegt, joh, als je zou weten wie ik ben, zou jij aan mij vragen of ik jou water wil geven. Want als je water uit deze bron drinkt, zul je weer dorst krijgen. Het water dat ik geef, blijft altijd in je. Zo zeg, roept de vrouw, geef mij van dat water, dan hoef ik nooit meer naar deze put te komen. Oké, zegt Jezus, maar haal eerst je man even. Ik heb geen man, zegt ze. Dat weet ik, zegt Jezus, je hebt al 5 relaties gehad, hè? Hij ziet dat ze echt geen man heeft. Hoe alleen ze zich voelt. Hoeveel dorst ze heeft naar een goede relatie. Tjonge, zegt ze, dat u weet dat ik geen vaste vriend heb. Volgens mij bent u een profeet. Mag ik u wat vragen? Wie hebben er nou gelijk? De Joodse vaderen of de Samaritaanse vaderen? Moet je nou in Samaria bidden of in Jeruzalem? Jezus zegt, er komt een nieuwe tijd, dan maakt het niet uit waar je bidt. God hoort je overal. Ja, zegt die vrouw, ik weet dat er een nieuwe tijd komt, dan komt de Messias ook, hè? Ik hoop dat hij mijn diepste dorst kan lessen. Jezus kijkt haar aan. Die Messias waar jij het over hebt, dat ben ik. De vrouw laat haar kruik staan en haast zich terug naar de stad om te vertellen wie ze bij de bron gezien heeft. Tot zover de lezing. Straks na een overdenking zijn we even stil en dan zingen we met elkaar een moderne versie van Psalm 42. Maar eerst even dit. Kennen jullie deze jongen? Harm de Vries. Ik kende hem niet, totdat hij ineens in het nieuws kwam. Harm de Vries, Hollandser kan het bijna niet, zowel qua naam als qua looks. Is actief op YouTube en Instagram en TikTok. Op YouTube heeft hij bijna 1 miljoen volgers. En dan denk je, nou moet hij dan in de kerk ook nog aandacht krijgen. Nou, deze jongen deelt echt alles met zijn volgers. En in het filmpje waar je nu een screenshot van ziet, vertelt hij dat het niet zo goed met hem ging. Hij zegt, mijn relatie ging uit. Had 7 jaar een vriendin. 7 jaar, dat is lang hoor. En hij zegt, het is heel leuk hoor om op je 18e een dikke Audi te hebben. Dat had hij. Laat hij dan ook een fotootje van zien. En het is leuk hoor om zoveel volgers te hebben. Maar ik ging me steeds meer afvragen, wie ben ik eigenlijk en waar laat ik mijn identiteit aan hangen? Waar slaat mijn leven op? En op een goede dag vertelt hij, ik verzin dit niet, hij zegt het in het filmpje, je kan het zo vinden op YouTube. Op een goede dag zegt iets of iemand in mij, je staat er niet alleen voor. Het is wat je hoort bij moslims, heel veel, dat die ineens een droom krijgen van Jezus. Wat gebeurt er? Nou, Harm doet wat veel jonge mensen tegenwoordig doen. Hij koopt een Bijbel. Ja hoor, hij gaat naar de winkel, hij koopt een Bijbel. En dan citeer ik hem even. Ik zeg je heel eerlijk, ik heb nog nooit zoveel kippenvel gehad bij een boek. In mijn leven heb ik best wat zelfhulpboeken gelezen en die hielpen mij tot op zekere hoogte. Maar uiteindelijk bleef de leegte er altijd. Nou, we gaan even fantaseren. Jullie Maurits komt een beetje uit een ondernemersgezin, dus die gaat handig met ICT en zo. Ja, hoor, binnen de kortste keer heeft hij 1 miljoen volgers. Wat gaat hij met ze delen? Nou, ik denk dat hij gaat delen van, joh, wij hebben het thuis ontzettend goed. Wij wonen in een prachtige nieuwbouwwijk aan de Waterweg. Schitterend allemaal. Mijn moeder heeft een dikke Tesla, wit. En mijn vader een nog dikkere, zwart. En nou zit ik hier en dan denk je, en dan komt er een maar mijn leven is zo leeg. En dat zegt hij niet. Dat zegt hij niet. Want joh, die Tesla, die kan je gestolen worden, hè Ruben. Nou ja. Het leven bij ons thuis is niet leeg, zegt Maurits. Joh, ze namen mij al mee naar de kerk voordat ik kon lopen. De verhalen uit de Bijbel, die vertelden ze al aan mij toen ik nog niet kon praten. Toen ik gedoopt werd, niet op mijn eigen verzoek, maar dat hebben zij aan mij gegeven. Toen ging het in die kerkdienst over water en ook over leegte, over de risico van leegte. En dat risico lopen we allemaal, want de dominee ging iets vertellen over een vrouw ver weg. En het lijkt een ver van mijn bed show, maar die vrouw, dat had ik ook kunnen zijn. En de dominee liet ook een kaartje zien. Kijk, zei die, daar woonde die vrouw in Samaria, een provincie in Israël. Wij lazen er net, en Jan heeft dat in het kindermoment een beetje uitgewerkt. Joden uit Judea en het Galilea en Samaritanen, die gaan niet met elkaar om. Denk je, wat achterlijk. Nou, Jan heeft dat terecht gezegd. Hoe gaan wij om met, ik noem eens wat, Marokkanen? Met doodvluchtelingen. En dan heb je culturen, hè. Mannen met vrouwen, dat is ook niet altijd normaal als die met elkaar omgaan. Dit verhaal ook niet in de Bijbel. Mijn schoonmoeder vertelde ze zelf, hè, dus ik mag dat ook doorvertellen. Mijn schoonmoeder logeerde een keer bij haar vriendin in Jeruzalem. En er zijn nu wel een paar mensen die mijn schoonmoeder kennen. Dat is nou, een heel hartelijk mens. Tikkie spontaan en een tikkie naïef. Dus op een ochtend wandelt zij in haar eentje in Jeruzalem en ze raakt een beetje de weg kwijt. Dus ze vraagt aan een Arabische man om de weg. En haar vriendin hoort dat een half uur later. Die zegt, je bent knettergek, kei. Die man die dacht dat je aan hem vroeg, wil jij met mij naar bed? En toen zegt mijn schoonmoeder, ja, ik vond hem al zo gek kijken. En toen heeft ze tegen die man ook gezegd in haar vloeiende Engels, you go this way, I go that way. Ja, want mannen en vrouwen praten daar niet met elkaar. En zeker niet Samaritaanse vrouwen met Joodse mannen. Nou, spannend, want Jezus begint dus een gesprek met die Samaritaanse vrouw. En het gaat over water. Goed vasthouden, dit hele verhaal gaat over dorst. Jezus vraagt, als jij toch water gaat putten, geef je mij dan ook een schep? En die vrouw verbaast. Maar Jezus heeft echt dorst, hè? En hij hoopt ook een gesprek te krijgen over dorst. En dat lukt. Want Jezus is zo'n psycholoog. Hij weet precies hoe hij dat aan gaat vliegen. De vrouw gaat sputteren. En dan zegt Jezus, ja, het is ook een beetje de omgekeerde wereld. Ik zou jou eigenlijk water moeten geven. En het water dat ik aan jou zou geven, dat is levend water. Daar heb je pas echt wat aan, dan krijg je nooit meer dorst. En die vrouw neemt dat heel letterlijk. Ze zegt, oké, meneer, wilt u dan zo'n bron aanboren in mijn achtertuin? Hoef ik nooit meer hier naartoe. Deze dorst, dus haar eerste dorst, gaat over haar eerste levensbehoefte. Ik heb drinken nodig. Maar even wat doorfantaseren, want dan vragen we ons af. Je eerste levensbehoefte. Wat zou jij nou noemen van je eerste levensbehoefte? Oké, drinken. Tuurlijk, anders ga je dood. Er zijn nog wel meer dingen. Eten. Kleren. In onze tijd mooie kleren. In onze tijd lekker eten. Want we nemen niet een droge boterham. Eerste levensbehoefte. Goed eten. Mooi eruit zien. Mooie spullen. En goed uitzien, want je hebt ook seksuele verlangens. Dat is ook je eerste behoefte. Je moet wel aan je trekken komen, hè. Je telefoon, eerste levensbehoefte. Bij de meeste mensen is dat, zeg maar, een lichaamsdeel geworden. Eerste levensbehoefte. Nou, zegt die vrouw, ik wil dat wel, dat u mijn eerste dorst lest. Goed, zegt Jezus. Zou je dat dan ook met je man willen delen? Ga hem even halen. Oei, dat is pijnlijk. En Jezus weet dat natuurlijk. Maar hij wil het nu gaan hebben over de tweede dorst, een iets diepere dorst. Die vrouw zegt, ik heb geen man. Heel pijnlijk, hè? En Jezus zegt, ja, dat zeg je goed. Want je hebt al 5 relaties gehad en het lukt niet, hè? Mensen die dit verhaal horen, uitleggers ook, hè, denken vaak dat Jezus die vrouw op haar nummer wil zetten. Van ja. Dat hij eigenlijk gewoon dus meeroddelt over haar. Die vrouw. Maar zo is Jezus niet. Jezus ziet een vrouw die pijn heeft, die dorst heeft naar iets wat haar leven echt kan vullen. En dat doen die vriendjes niet. Die zijn alleen maar geïnteresseerd in haar mooie lijf. Zo, dus dat zijn dan al 2 vormen van dorst die bij die vrouw niet gelest worden. Ik heb een boek bij me, heb ik al eens eerder meegenomen, Hongerige Geesten. Dat gaat over verslavingen, heel boeiend. Dat hebben we er allemaal mee te maken, hè? Maak jezelf maar niks wijs. Hongerige Geesten. En ik las ergens die auteur, Gabor Maté, een Canadese arts, die zegt zomaar tussendoor ergens... Ik heb de dikke streep onder gezet dat heel veel verslavingen lopen via de mond. Ik dacht, ja zeg, hij heeft gelijk. Drank. Roken. Dat is iets heel raars, hè, roken. In je mond iets, je moet iets hebben om te zuigen, om in en uit te ademen. Andere drugs die je gebruikt, zeg maar, loopt via de mond, hè. Wat dacht je van eetproblemen? Te veel of te weinig heeft hiermee te maken. Komt zoveel voor. En waarom gebeurt dat? Maar ook seksverslaving heeft ook met je mond te maken. En het ontstaat allemaal in je kinderjaren. Kijk, het is heel gewoon dat een kind lekker bij moeder op schoot zit. We hebben al de schoot van de moeder en de borst van de moeder. Maar als dat er niet is, hè. Die moedertepel, als die er niet is. Weet je wat wij hebben uitgevonden? De fopspeen. Het woord zegt het al. Je fopt. Je wordt gefopt. Een kind kan dat ook zelf ontdekken. Hé, een duim. Eigenlijk is dat apart. Het kind zoekt dan een soort troost bij zichzelf. En dat kan gaan ontsporen als er niet voldoende troost is in je leven. Nou, die vrouw uit ons verhaal heeft gewone dorst en ze heeft een diepere dorst. En dan komt ze daarmee bij die bron waar Jezus zit. Heb je gezien hoe dat in het verhaal gaat? Ik denk dat je er overheen gelezen hebt. Ik las er in eerste instantie ook overheen, maar als je het een paar keer leest. Hoe noemt zij die bron? Een put. Het woord bron is heel erg veelbelovend. Hè? Wow, daar welt water uit op, daar kun je water uit halen. Dat lest je dorst, maar een put. Dit is een put. Wat zie je? Stenen. Je ziet het water nog niet. En is dit niet kenmerkend voor die vrouw? Dat muurtje, en je ziet dorst, en je ziet een stenen muur, en die heeft ze om zichzelf heen gebouwd, en niemand kan er meer bij. De put. Met een diepte ongehoord. Maar nu komt Jezus. En ze voelt dat Jezus anders is. Dat hij weet het, van haar eenzaamheid. Dat prikt hij zo doorheen. Ik zie dat u een profeet bent. Waarom zegt ze dat? Wordt ook vaak zo uitgelegd alsof ze denkt, oh, we moeten niet over mijn persoonlijke leven gaan hebben. We gaan het gauw over iets heel groots hebben, iets algemeens, godsdienst. Waar moeten we bidden? In Samaria of in Jeruzalem? Ik denk dat die vrouw niet zomaar een afleidingsmanoeuvre zoekt. Ik denk dat ze echt iets verwacht van Jezus. Ik zie dat u een profeet bent. En anders dan de mannen om mij heen en anders dan onze vader ook. Want die vaderen die zaten maar te praten over religie. Onze vader en jullie vaderen, alle grote dingen. Waar moet je bidden en hoe lopen de regels en op. Hier bidden, daar bidden. Allemaal camouflage. Eigenlijk allemaal putjes, steentjes. Met zo'n diepe dorst. Religie kan mensen en misschien wel vooral mannen zo hard maken, zo stoer, fanatiek, gelijkhebberig. Nee, je moet hier bidden. Nee, je moet daar bidden. Waanzin, het gaat nergens over. Dat harde. Ik zat naar jullie geboortekaartje te kijken. Prachtig, Annelies heeft het ook gezongen. Daar staat iets op dat je op het verkeerde been zou kunnen zetten even. Wees vastberaden en standvastig. Denk je, oh, ze gaan hem toch niet keihard opvullen. Wees standvastig, hou vast aan je principes. Dat zou je even kunnen denken, dat bedoel je helemaal niet. Dat Maurits een massieve, stoere, gereformeerde jongen wordt. Jullie bedoelen wat er vlak voor staat. Kijk, Jozua 1 vers 9. Moet je eens opletten wat er staat in Jozua 1 vers 8. Laat Gods onderwijs nooit weggaan uit je mond. Heb je weer de mond? Alles loopt via de mond. Zo belangrijk wat daardoor naar binnen komt en wat er naar buiten gaat. Iets waarvan je hoopt dat je kind echt sterk wordt. Het onderwijs van de Heer, de Torah. Als je het evangelie in je mond durft te nemen, hè, dan durf je zo'n gesprek met een vrouw aan te gaan zoals Jezus dat doet. Heel kwetsbaar. En dan ben je sterk. Dat is een sterke Maurits. Nou, hoe loopt het verhaal af? Want we hebben twee vormen van dorst gehad. Hè? De vrouw zegt, ik weet dat de Messias zal komen en dan wordt alles duidelijk. Verlangen van die vrouw. En dan Jezus. Ik ben het. Ik ben het. Dat is zo'n, die Harm de Vries had het over kippenvel. Ik vind dit in het evangelie zo'n kippenvel moment. Van ja, ooit komt de Messias. Ik ben het. Hallo. Ik ben het. Wat het extra schokkend maakt, dit antwoord. Dit is de naam van God zelf, hè, die Jezus gebruikt. Yahweh, ik ben. Ik ben. Dat doet Jezus voortdurend. En ook bij deze vrouw. He? Ik ben het. Ik ben het levende water. Ik ben het brood van leven. Ik ben de ware wijnstok. Hoor je? Allemaal via de mond. Hè? Levend water, brood van leven, wijnstok. Ik ben het. Ik ben Yahweh. Bij Jezus vind je troost zoals geen enkel middel dat geven kan. Wij zoeken het in de middelen, onze eerste dorst. Bij Jezus vind je hechting zoals je het zelfs bij je moeder niet vinden zult. Ik zie dat u een profeet bent. U kent mij. U kent mij, u doorziet mij. Als de Messias komt, wordt alles duidelijk in mijn leven. Dan gaan de dingen op hun plaats vallen. Ik ben het. Nou, die vrouw staat te tollen op de benen, hè? Jezus wordt, heb je even meegeteld, Jezus wordt nummer 7 in de rij van mannen. In het leven van die vrouw nummer 7. En ineens lijkt het of haar dorst echt gelest gaat worden. Want Jan attendeerde er al op. Ze gaat terug naar het dorp. Kan er niks schelen wat de mensen nog van haar zeggen. Het kan er alleen maar schelen wat God van haar vindt. Hoe God haar ziet. Niet het oordeel van de mensen. En inderdaad, Jan, dat leuke detail dat ze die kruik dan laat staan bij de bron. Die vergeet ze helemaal. Ze vergeet helemaal haar eerste, haar primaire dorst. Mag je dat dan niet hebben, dorst, naar water, naar gewone dingen, naar je eerste levensbehoeften? Een telefoontje, mag dat ineens niet meer van deze dominee? Of verlangen naar een goede relatie, is dat allemaal bijzaak? Nou, dat is geen bijzaak, alleen het gaat om de volgorde. En dat hebben we op het ankerkamp met de tieners, hebben we dat uitgebeeld. Ik hoop dat jullie dat, ik weet niet of de mensen het thuis ook nog meekrijgen of de camera volgt, maar anders dan horen ze het wel. Cor, heb jij het idee dat de camera meeloopt? Niet dat ik zo graag in beeld ben, maar... Wij gaven ze 3 bekertjes. Een waterbeker. Dat is de eerste. Een relatiebeker. Tweede, van die vrouw. En een godbeker. En de opdracht was... draag deze 3 bekers zonder 1 druppel te morsen... voorbij deze tafel. Nou, daar gingen ze. Water. Sorry, Koster. Ja, dat ging dus niet goed. De kinderen gaan met hun hand eronder. Ik zei, nee, je bent al zeiknat. Dus die laten we even hier staan. Er komen kringen in, maar dan vergeten we het altijd. Of vergeten we het nooit meer. Relaties. Ja. Druppelt misschien iets minder snel, maar toch ook. Als je hier je dorst wil lessen. Alleen maar hier, of vooral hier. Gaat niet goed. Dus die kinderen zaten ermee. Hoe krijgen we dat nou droog over? En dan heb je gelukkig altijd van die slimme rikken. Bij zo'n ankerkamp. Hè, Tijn. Die denken, we gaan het anders doen. We moeten alle 3 die bekers droog overbrengen. Ik stop die relaties in God. En ik stop dat water in God. Zou het lukken? Ja, zeg, verdraaid. Ja, ik mors nu even. Omdat hij te vol zit. Jullie geloven, het idee is duidelijk, hè? Dit, hè, ik spreek wel eens mensen van buiten de kerk, gelukkig ook, anders word ik ook zo'n kerkbubbelman. Mensen die niet gelovig zijn, maar die willen dan toch ineens een dominee spreken. In Schiedam, toen ik daar dominee was, werd ik een keer opgebeld door een van onze kerkleden. En die zei, Fred, zou jij eens naar die en die meneer in jouw wijk willen gaan? Hij woont daar. Die heeft problemen. Nou, ik zei, prima, ik ga daar naartoe. Ik kom daar binnen, ik kon al ruiken, die man die drinkt. Alcoholist. Waarom? Zijn vriendin had hem verlaten en gewoon hij zijn hele leven sloeg nergens meer op. Er stond een nieuwe keuken, man was schatrijk, stond een nieuwe keuken, helemaal nog in folie. Hij zei, dat ga ik ook echt niet uitpakken. Ik dacht, waarom niet? Misschien leef je nog wel 40 jaar, joh. Toen deed ik het niet met bekertje, maar met cirkels. Ik tekende het even op zijn asbak, want hij rookte natuurlijk ook nog. Ik zei hier, de buitenste ring van je asbak. Dit zijn onze buitenste dorstbehoeften. Water, eerste levensbehoeften. Alle dingen die je het eerste ziet aan iemand, de buitenkant. Alle eerste levensbehoeften. Ik zei daarbinnen, een tweede dorstcirkel, relaties. Is stuk, hè, bij jou. Dan wordt je dorst niet gelest. Ik zei, de binnenste dorstcirkel is God. Ik schoof zo die asbak naar hem toe. Hij keek ernaar. Hij zegt, ja, zo is het. En toen vroeg hij, wil je met me bidden? Maar hij had nog nooit gebeden. Hoe liep dat verhaal af? Een week later belt die vrouw die gevraagd had, wil je naar hem toe gaan? Die belt me op, die zegt, Fred, hij is overleden. Johannes 4 is een verhaal van water, van doop, van dorst. En ik wil zeggen, lieve Maurits, wees standvastig en laat het evangelie van Jezus maar altijd in jouw mond zijn. En dat geldt voor ons allemaal. U alleen kunt mijn hart vervullen zonder lek. Amen.